En vandaag wil ik met je spreken over de erkenning van de hemel. Dat je hemelse heerschappij altijd zal erkennen en blijft erkennen in je leven. Ik ga met je spreken over koning Nebukadnezar. Hij was de grootste koning, machtigste koning die ooit geleefd had. Zelfs het Romeinse Rijk was niks vergeleken met het koninkrijk van Babel. Hij was de machtigste koning ooit. En op een gegeven moment loopt hij rond en denkt, is dit niet het grote Babel dat ik heb gebouwd? Hoe vaak hoor je mensen zo niet praten? Is dit niet mijn geweldige bedrijf dat ik heb neergezet? Is dit niet mijn afdeling die door mij geweldig is veranderd? Hallo? Is dit niet mijn geweldige kerk of weet ik het wat in de bediening? En op het moment dat hij het uitsprak, werd het van hem afgenomen. Ik heb een aantal basic statements wat ik wel vaker zeg. Ik zeg wel, dit was vaker, wat je erkent, trek je aan. Als je hemelse heerschappij erkent, zal je het aantrekken. Maar wat je niet erkent, stoot je van je af. En wat je beseft, wat je herinnert of waar je bewust van bent, dat behoud je. Als wij vergeten, en als jij vergeet dat datgene wat je hebt, komt door de genade van God. Als je vergeet dat datgene wie je bent, komt door de genade van God. Als je dat vergeet in je leven, dat bewustzijn, dat ebt weg. En je wordt je bewust dat het allemaal toch is door je eigen kracht, je eigen genade. Dat je vermogen hebt opgebouwd, dat je iemand bent, dat je ergens vandaan bent gekomen. Zal je heel veel missen. De Heilige Geest zal altijd jou en mij leiden en ons dringen tot erkenning van de hemel. Erkenning van hemelsheerschappij. En erkenning wie de bron is in je leven, door wie je alles hebt en door wie je alles bent. Het is stil hier. Hoe groot je bediening ook wordt. Hoeveel geld er ook staat op je bank. Hoe groot jouw bedrijf ook wordt. Ik geloof ook, we zitten in een tijd van oogsten voor de kinderen van God. In het natuurlijke gebeurt het tegenovergestelde. In het natuurlijke beginnen mensen te praten over recessie, maar voor een kind van God gelden andere wetten. Waarom? Omdat je onder andere heer staat, onder andere heerschappij staat. En God is niet onder de indruk van recessies en depressies en allerlei economische turmoil. En ik geloof juist dat het een tijd is voor de kinderen van God om gezegend te zijn, gezegend te worden en te oogsten. Maar terwijl die dingen gebeuren en er misschien met anderen tegenovergesteld gebeurt, terwijl jij gezegend wordt, is het heel belangrijk dat we een goede houding houden. Om de Heer altijd te blijven erkennen als Heer. In Deuteronomium 8 begint God te spreken tegen de kinderen van Israël voordat ze het beloofde land in zouden gaan. Hij wist hoe gezegend ze zouden worden. Hij zegt, ik geef jullie een land waar je niet voor hoeft te werken. Huizen zijn klaar, velden zijn klaar, oogst is klaar, bomen zijn klaar. Alles ligt klaar voor jou. En dan ga je oogsten, je gaat gezegend worden, je gaat rijk worden. Maar zeg niet bij jezelf, het is door mijn eigen kracht. Nou, vaak als wij beginnen ons christenleven, zijn we hiervan bewust. We zijn bewust, het is allemaal de Heer. Oh ja, Heer, allemaal uw genade. Maar gedurende de jaren, gedurende de zegen, gebeurt iets, succes gebeurt, verandert mensen, wist je dat? Oké, 3 mensen. Succes verandert mensen. Hoeft niet, maar gebeurt vaak. Terwijl ik dit predik, wil ik ook gelijk zeggen, ik ken meer rijken die nederig zijn, dan armen die nederig zijn. Dus het gaat niet om de hoeveelheid of de positie. Ik ken hele eenvoudige, nederige mensen op hele hoge posities. En ik ken hele hoogmoedige mensen op hele lage posities. Positie zegt niet dat je hoogmoedig bent. Hoe je bent in die positie of hoe je bent op die troon, dat is een andere vraag. God zegt niet dat je het op eigen kracht hebt verworven, maar besef dat het de Heere jouw God is die jou in staat stelt om vermogen te verwerven. Die jou in staat stelt om een zegen te zijn. Nou, ik wil met je gaan naar Daniël hoofdstuk 4. Ik weet niet of we die foto hebben van datgene wat Nebukadnezar heeft gemaakt. 1 van de 7 grote wereldwonderen. We weten dat de piramides zijn er 1 van. Maar 1 van de andere 7 grote wereldwonderen komt uit de koker van deze koning, Nebukadnezar. Ik weet niet of we hem op de beamer hebben. Hij was de ontwerper. Hij was de ontwerper van de hangende tuinen. Helaas bestaat dat niet meer. Waarom? Heel Babel bestaat niet meer. Als je nu naar Babel gaat, dat ligt ongeveer 50 kilometer van Bagdad, is er alleen wat, nauwelijks meer wat ruïnes, stenen die daar op een niet logische volgorde nog liggen. Er is die hele stad, en dat had God ook geprofiteerd door Jesaja, bestaat niet meer. Rome bestaat nog steeds. Londen bestaat nog steeds. Amsterdam bestaat nog steeds. We kunnen terug naar de oudheid. Jeruzalem bestaat nog steeds. Babel is niet meer. Maar vroeger was dit de grootste en de machtigste stad en het machtigste koninkrijk. Kan je zien wat God kan doen? Terwijl je daar vroeger in die stad liep, dan denk je, oh man, ik ben een Babyloniër. zou je waarschijnlijk heel erg trots zijn. Want jongen, jij bent voor eeuwig hier, weet je, wij zijn de baas van de wereld. En kijk nu. Maar Nebukadnezar had voor zijn geliefde had hij de hangende tuinen ontworpen, gemaakt. Dat was toen heel bijzonder. Een architectonisch schouwspel waar je als architect misschien heel erg enthousiast over wordt. Maar afgezien daarvan was zijn koninkrijk zo machtig, zo groot. Het omvatte de hele toenmalige wereld. Dat is niemand meer gelukt. Het Romeinse Rijk was peanuts vergeleken met Babylon in zijn gloriejaren. En ik ben altijd onder de indruk van de Romeinen. Maar vergeleken met de koning van Babel was dat niks. Toen Nebukadnezar zelf die droom kreeg en Daniel de profeet kon uitleggen wat de droom betekent. En hij ziet daar dat gouden beeld met dat hoofd dat helemaal tot en met de voeten. En de steen uiteindelijk van de hemel die dat beeld vernietigt en uiteindelijk een grote berg wordt. Die steen die staat voor Christus die uiteindelijk de heerschappij zal hebben en zal krijgen. Daniel zegt tegen de koning, tegen Nebukadnezar, jij bent dat gouden hoofd. Dus van al die glorie die hij ziet, van al die koninkrijken die hij ziet, die nog zouden moeten komen. De Mede en Persen moesten nog aan de heerschappij gaan hebben. De Grieken moesten nog komen. De Romeinen moesten nog komen. Maar Daniel zegt tegen hem, jij bent dat gouden hoofd. Jij bent glorieuzer dan hun allemaal wat na jou gaat komen. Want de Bijbel zegt dat Nebukadnezar, voordat hij in slaap viel, was hij in zijn geest mee bezig. Wat gaat er na mij gebeuren? Wat gaat er na deze geschieden, staat er. Zo, hij was bezig. Ik weet niet of hij aan het bidden was tot de juiste God. Waarschijnlijk niet, want hij had andere goden. Maar hij was in zijn geest bezig. Wat gaat er na mij gebeuren? Welk koninkrijk gaat er na mij komen? En toen gaf God hem antwoord in een droom op de vraag die hij had in zijn hart. Een echte droom van God is ook altijd zo. Is een resultaat, is een antwoord van de hemel op een vraag die jij hebt in je hart. Als je een droom van God krijgt, moet je altijd opmerkzaam zijn. En hij was zo geschokt van deze droom. Hij wou weten wat het betekent. En Daniel die kon de droom vertellen zonder dat hij het wist. En de uitleg. Nu, een aantal jaar verder. Hij zit nog steeds op de troon. En ik wil met je beginnen, hoofdstuk 3, vers 31. Als je je Bijbel bij je hebt. Ik zeg je eerlijk, het is genieten vandaag. Wie heet hier Daniel? Steek even je hand omhoog. 1, 2. Daniela mag ook. Daniela. 3. Dan, weet ik het, afkorting. Oké, wie heet hier Nebukadnezar? Niemand. Ai, 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 ai. Kijk dan, ik ga je zo laten zien. Dit is heel bizar. Dit is een van de weinige schriftgedeeltes, of misschien de enige die ik ken, waarin een... Het tweede eigenlijk dat ik niet ken. Een niet-Jood, een niet-Israëliet heeft hierin de Bijbel geschreven. Of een stuk van de Bijbel. Kijk wat er staat in hoofdstuk 3, vers 31. Koning Nebukadnezar, aan alle volken en naties, welke taal zij ook spreken, en waar ter wereld zij ook wonen, ook de Batavieren vandaag, mogen uw voorspoed groot zijn. En hier begint Nebukadnezar zelf te spreken. Eigenlijk hoofdstuk 4 is zijn preek aan ons. De machtigste koning die ooit heeft geleefd. Dit is zijn legacy die hij qua God en geloof heeft nagelaten aan ons. Het heeft mij behaagd. De tekenen die de hoogste God mij heeft gegeven en de wonderen die hij heeft gedaan bekend te maken. Hoe groot zijn zijn tekenen, hoe machtig zijn wonderen. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij duurt van generatie tot generatie voort. Ik, Nebukadnezar, leidde een zorgeloos bestaan in mijn huis. Zo, dan doe je iets goeds, man. Jij bent koning van het grootste, machtigste rijk ooit en je zegt over jezelf, ik leid een zorgeloos bestaan. Nou, dan heb je goed gedelegeerd. Dan heb je heel veel dingen heel goed gedaan, of niet? Als je een zorgeloos bestaan hebt met zoveel verantwoordelijkheid en zoveel invloeden en zoveel enemies. En je leidt een zorgeloos bestaan. Een wilderig leven in mijn paleis. Kunnen we ook wat bij voorstellen. Totdat ik een droom had die mij verontrustte. De beelden die ik in mijn slaap zag en de visioenen die door mijn hoofd gingen, brachten mij in verwarring. Ik gaf bevel alle wijzen van Babylonië bij me te brengen om me mijn droom uit te leggen. Magiërs, bezweerders, chaldeeën en waarzeggers kwamen. Ik vertelde hun mijn droom, maar zij konden hem niet verklaren. Uiteindelijk komt Daniel. Wat droomde deze koning? In de nacht, terwijl hij droomde, zag hij midden op de aarde een boom. Een hele grote, machtige boom. De Bijbel zegt, hij zag zijn kruin tot aan de hemel reiken. En zijn kroon, de kroon van de boom, die omvatte de hele aarde. Er was zoveel vruchten en voedsel en bladeren aan de boom. De Bijbel zegt dat in de droom zag hij dat iedereen op aarde, alle dieren en mensen, werden gevoed door die boom. We weten dat hij later, hij was die droom. Hij was die boom, sorry. Maar dit zag hij in de droom en hij wist de betekenis nog niet. Plotseling daalt er een engel uit de hemel, zegt de Bijbel. Plotseling was er een wachter, ik hou van dit woord, een wachter uit de hemel, die hem aanzegt, hak de boom om. Verbrand alles, laat alleen de stronk van de boom staan. En er zullen 7 seizoenen voorbij gaan. Je zal geen mensenhart meer hebben, maar een dierenhart. Totdat je erkent dat de Allerhoogste macht heeft en in positie stelt wie God wil. Ik geloof met mijn gehele hart de komende jaren dat jij mensen gaat zien afstellen. Je gaat mensen op hoge posities zien afvallen. En je gaat nieuwe mensen zien aanstellen waarvan niemand verwacht. Ik heb het over politiek, ik heb het over kerk, ik heb het over macht, ik heb het over bedrijven. Nebukadnezar had een zorgeloos bestaan, maar God had hoogmoed gezien in zijn hart. Sommige mensen lijken een zorgeloos bestaan, maar God kent het hart. Ga even met me naar hoofdstuk 4, vers 25. Hier wil ik het verhaal oppakken. Kan je nagaan, hè? De machtigste koning. En toen hij eenmaal na 7 jaar weer erkende dat de macht komt van God, dat heerschappij komt van God, dat God de Heer is over alles en dat geeft aan wie hij wil. Toen hij eenmaal tot die erkenning kwam, toen werd hij weer hersteld. Moet je me voorstellen, werd hij weer hersteld in ere. Moet je je voorstellen, jij bent de Allerhoogste koning, iedereen buigt alles voor jou. In die tijd was dat helemaal wilderig. Plotseling komt zo het moment waar ik zo over ga lezen. Van de een op de andere dag. En dan zit je 7 jaar lang gras te eten als een rund. Moet je je voorstellen, hoe hoog was hij gevallen? Wat voor een hoogte was hij gevallen? Hij was de koning en in één keer gaat hij gras eten. 7 jaar lang. Niemand wou hem weer hebben, hij werd verstoten. Ik denk, wij hadden vandaag de dag in een gekkenhuis. Oh, sorry, dat mag ik niet meer zeggen. Hoe noem je dat? In een instelling gestopt. Iemand corrigeerde me laatst, oké. Waarschijnlijk had hem vandaag in een instelling gezocht. Hij was in één keer waanzinniger geworden. God had al zijn glorie weggenomen in één moment. Hij wordt een waanzinnige. 7 jaar lang zit hij, of 7 seizoenen lang zit hij ergens onbekend, ver weg, in de woestijn, weet ik veel waar. Nog wat te eten. Net als een verloren zoon bij de varkens was. Niemand keek naar hem om. Niemand interesseerde zich meer in hem. Is vaak zo, hè? De man die je daarvoor op positie had gesteld en gezegend had, in één keer, nu hij zelf valt, dan... Niemand moeide zich meer met hem 7 jaar lang alleen. Totdat hij weer erkende. Hij had er 7 jaar voor nodig. Sommige mensen hebben ook heel lang nodig om te herkennen dat God Heer is, wist je dat? Oh, je heeft nog weinig ervaring. Deze man had 7 jaar nodig. Terwijl hij daar vandaan kwam. 7 jaar lang in de put. Om te erkennen dat God Heer... Maar toen hij eenmaal erkende. Lees met me hoofdstuk 4 vers 25. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. 12 maanden later, na de droom. Toen de koning op het dak van het koninklijk paleis van Babel liep te wandelen. Zei hij. Ah, is Babel niet indrukwekkend? De koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd. Tot eer van mijn majesteit. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Tot eer van mijn majesteit en door mijn geweldige gaven, talenten en kracht. Hoe vaak heb je mensen al niet zo horen praten in je leven? Oké, predik ik de foute preek vandaag. Hoe vaak heb je zelf al niet zo gedacht? Ik zie geen handen. Oké, 2 mensen zijn eerlijk. 3. Is dit niet Babel? Is het niet indrukwekkend wat ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit? En dan komt het, de koning had deze woorden nog niet gesproken. Of er klonk een stem uit de hemel. Oh, de hemel was heel erg geïnteresseerd in het koningschap van Nebukadnezar. Iemand zegt, ja, maar hij was toch een heiden? Ik wil je vertellen, God is heel erg geïnteresseerd in het koningschap en in de presidenten en leiders van andere naties. Je hebt een hele goede plek gemist nu. Hij is heel erg geïnteresseerd in wie regeert en waarom regeert en wat is in het hart van die leider. Ja, maar dit was geen Israëliet, hè? Dit was niet Jeruzalem. Dit was Babel. En God was heel erg geïnteresseerd. Wat er in zijn hart was, waarom wat gebeurde. En nu kwam het moment, het hooghartige woord kwam eruit. En dan zegt hij, de Bijbel, de koning had deze woorden nog niet gesproken. En er klonk een stem uit de hemel. Dit wordt u aangekondigd, koning Nebukadnezar. Het koningschap is u ontnomen. U wordt verstoten door de mensen. U zult leven onder de dieren van het veld. En u zult gras eten als de runderen. Zo zullen 7 jaar voorbij gaan, totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat. En dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. Ik wil je laten zien de houding van de koning en ook de houding van de Babel. De Bijbel laat zien, Babel is ook een geest, is een systeem van denken. We zien voortdurend hoe Jeruzalem als stad van God in strijd is met de stad van Babel. En hoe de geest van Jeruzalem in strijd is met de geest van Babel. De Bijbel laat allereerst zien de hoogmoed in het hart van de koning. Hij zegt, is dit niet het grote Babel, het huis, de stad, het koninkrijk dat ik heb gebouwd? Hoogmoed begint altijd met ik en eindigt met ik. Je kan soms beginnen met ik, maar eindigen bij God. Maar hoogmoed begint met ik en eindigt bij ik. Hoogmoed betekent eigenwaan. Jezelf beter vinden dan anderen. We hebben ontdekt, je hebt andere gaven, maar je bent niet meer. De christelijke definitie van hoogmoed is deze. Het is de zonde van zelfverheffing. De zelfingenomenheid van iemand die vergeten dat alles wie hij is en wat hij heeft, komt door Gods genade. En hij wil zijn of haar eigen afhankelijkheid en schuldigheid tegenover God niet erkennen. Nog een keer, dit is de christelijke definitie van hoogmoed. Het is de zonde van zelfverheffing. Zelfingenomenheid van iemand die vergeet dat alles wat hij heeft en alles wat hij bezit en alles wat hij kan en alles wie hij is, komt door Gods genade. Amen. Alles wie je bent, alles wat je hebt, alles wat je kan doen, komt door Gods genade. Zonder Gods genade hadden we niet eens geleefd. Of zouden ergens moeten branden. En dat we onze eigen afhankelijkheid en voor een zonde ook zo'n schuldigheid tegenover God niet kan of wil erkennen. Hoeveel van die mensen ken je? Hoeveel van die mensen was je vroeger zelf? Waarom zo weinig handen? Kom op, prediken, doen we samen. Respond. Toch? Diezelfde Babel komt in de Bijbel voor in hoofdstuk 18 van Openbaring, bijna het laatste hoofdstuk. En we zien het ook al in Genesis 11. Zo, het is van begin tot het einde zien wij hoe de geest van Babel werkt. We kennen allemaal het verhaal voor de kinderen. En vertel het verhaal van de toren van Babel. Maar deze gasten, voordat ze gingen bouwen, zeiden ze, laten we een toren bouwen die tot aan de hemel reikt, want dan zullen wij beroemd worden. Zie, deze gasten zelfs in de begintijd van deze wereld, die waren er niet op gericht om God eer te geven. Maar ze waren er gericht om de eer, en dat is wat de geest van Babel doet, die wilde eer voor zichzelf. Die wilde eer naar zich toetrekken, in plaats de eer te geven aan de Heer. God, ik heb ontdekt, God kan soms heel veel mensen en zeker machthebbers toelaten voor een tijd. Maar kijk wat er gebeurde met Herodes in Handelingen. Op een dag stond hij ook voor en hij had net zijn mooie speech gehouden. En de mensen begonnen te roepen, dit is toch een God en geen mens. En dat liet hij toe. Dat is ook interessant voor ons allemaal, zeker als je podiumbediening hebt. Hè? Het applaus van mensen. Oh, jij bent zo geweldig, jij bent zo glorieus. Nee, jij vindt alleen dat uurtje heel leuk en heel fijn. Of jij vindt iemand in die positie even, die speech vond je misschien heel mooi, maar ze begonnen te roepen, dit is een God. Dit is geen mens meer, zo bijzonder. Een uurtje later was hij opgevreten door de wormen. Er begon al iets te werken binnen in zijn darmen. En we zien dit patroon vaak terug. Als God oordeelt, let hierop, ik wil je dit leren. Als God oordeelt, is het vaak in één moment. Er is jarenlang van toelating geweest, als ik zo mag zeggen. Maar als God oordeelt, over Babylon staat er op één dag, in één moment, in één uur, is je glorie van je afgenomen. Oordeel is vaak, dat is een zwaard vanuit de hemel. Poeh. In één keer wordt iets geoordeeld. In één keer wordt iets bestraft. In één keer wordt iets vanuit de geest, vanuit de hemel, rechtgezet. En God heeft daar niet heel lang voor nodig. Oh. God heeft daar niet heel lang voor nodig om te oordelen, wist je dat? Daarvoor kan in de barmhartigheid, in de genade van God dingen lang duren, maar als dat oordeel eenmaal komt. We zien het hier ook bij Nebukadnezar. Die geest van hoog moet werken. Ik denk ook als je lang genoeg leeft hier op aarde, dan heb je ook mensen zien vallen door hoogmoed. De Bijbel zegt hoogmoed komt vooraf aan de ellende. Hoogmoed komt voor de... Zeggen, Dus wat gebeurt er? Voor de val, zegt een andere tekst in Spreuken, voor de val is het hart van de mens hoogmoedig. Wij zien iemand vallen. God kent de hoogmoed in het hart daarvoor. U hoort me niet. Wij zien iemand vallen. Maar God kent het hart daarvoor. Wat is in zijn hart of haar hart? En dan zien we die persoon vallen. En voor ons als kinderen van God is, geloof die tekst uit Deuteronomie 8 heel belangrijk. Dat we altijd zullen beseffen wie ons kracht, genade, gegeven, gaven, wat dan ook. Wat jou tot een bepaalde succes heeft gebracht. Sommige mensen doen zich heel tof voor omdat ze ooit de erfenis hebben gekregen van tante Betje. Wie heeft jou je rijkdom verschaft? En later maken ze er een ik-ding van. Maar het is dat tante Betje zo genadig is geweest. In de geest is dit alles vanwege Christus. Amen. Afgezien van de hoogmoed, wat ik zie in die geest van Babel door de hele Bijbel heen, en ook hier is rebellie. Ik zie de geest van Babel opstaan tegen de geest van Jeruzalem. In Openbaring 18 krijgt het een climax. De stad in de eindtijd die zich verzet tegen het hemelse Jeruzalem. En de Bijbel zegt hier, in 1 uur is je oordeel gekomen. Ik geloof, zo handelt God met de geest van Babel. Ook in jouw leven. Als er een Babylonier, mag ik zo zeggen, als er een Babylonier met jou meereist. Hier of hier. In 1 uur zal zijn oordeel of haar oordeel gekomen zijn. En dan zegt de Bijbel, terwijl dat oordeel van God komt, apostelen en profeten en de hele hemel juich om haar. Wanneer heb je voor het laatst gejuicht? Omdat er een oordeel kwam. Dat is heel Bijbels. Eindelijk begint God recht te spreken. Eindelijk begint God in te grijpen. Eindelijk wordt het onrecht afgestraft. Toch? Wij vinden het zielig. Oh, ik mag niet prediken. Ik ga het toch doen. Want de Bijbel zegt erachter, want in uw stad vloeide het bloed van de profeten en de apostelen. Daarom is het oordeel gekomen. Ze hebben kans gehad zich te bekeren. En ik geloof, we gaan dit in de komende tijd veel zien. Mensen hebben kans gehad om zich te bekeren. Vele kansen, vele kansen, vele kansen, vele kansen, vele kansen. Maar ze wilden niet. En dat is de keuze, dat is de wil. Dat is de hoogmoed. Koning Saul, in het leven van David, zijn koningschap werd ook afgenomen vanwege ditzelfde principe. De Bijbel zegt, hij was weerspannig. En Samuel zegt tegen hem, de profeet zegt tegen hem, weerspannigheid is tovenarij. En eigenzinnigheid is afgodendienst. Hoeveel hier zijn wel eens eigenzinnig? Oh. De Bijbel noemt het afgoderij. Ik merk dat we heel vaak heel trots zijn op onze eigenaardigheden. En onze eigen wijsheid. Maar als dat ingaat tegen God, is het niks om trots over te zijn. Het betekent dat je nog niet volledig, net als Nebukadnezar, onderworpen was. En misschien terwijl ik dit predik, misschien is het goed om voor jezelf na te gaan. Heer, waar zit nog een stukje hoogmoed in mijn eigen hart? Ai, ai, ai. Het voelt alsof ik niet predik tegen u. Misschien predik tegen een of andere atmosfeer hier. Ik geloof zo met mijn hele hart. Ik wil niet zeggen gelijk het is een woord van de Heer. Maar ik ervaar mijn geest zo sterk. Dat we er de komende jaren zoveel gaan zien. De Bijbel zegt, Spreuken 29 vers 1. Wie vaak terecht gewezen wordt en toch hardnekkig blijft. Wordt. Wat? Come on. Lees de Bijbel. Wordt wat? Plotsklaps. Zie, weer die plotsklaps. Er is dat ene moment. Er is dit doem. Plotsklaps gebroken. Nog een keer. Wie vaak terecht gewezen wordt. Ik weet niet van nu, maar ik ben vaak terecht gewezen. Wie vaak terecht gewezen wordt. En toch hardnekkig blijft. Dit is de keuze. Wordt plotsklaps. En dit is wat je gaat zien. Die plotsklaps. Ik zie het als gebedsverhoring. Ik loop er al 20 jaar om te bidden. Want de Bijbel zegt, als de oordelen van God over de aarde gaan, leren de mensen gerechtigheid. Ja, maar Heer, dat wil ik niet. Nee, daarom is de genadetijd. De mensen worden opgeroepen en wij moeten mensen oproepen te bekeren. Weet je dat bekeren het mooiste woord is in de Bijbel? Vele kerken durven dat woord niet meer in de mond te nemen. Je hart geven aan Jezus is je automatisch bekeren van je zonde. Amen. over gehoorzaamheid. Drie jaar geleden begon de Heer tegen me te spreken voordat we een nieuw seizoen ingingen in september. In mijn hart. En de Heer zei, Arno, luister naar mij. Luister naar mij. Luister naar mij. En ik kreeg een tekst in Spreuken 29, in Spreuken, wie goed luistert, het zal hem wel vergaan. Weet je, het is belangrijk in jouw leven dat je luistert naar God. Het is belangrijk in je leven dat je gehoorzaam bent aan God. Nebukadnezar had 12 maanden de kans om zich te bekeren, maar hij deed het niet. God verlangt niet jou om naar jou naar beneden te brengen, begrijp me niet verkeerd. Maar hij geeft je de kans, omdat hij wil niet een onrechtvaardige op de troon. Hij wil niet een onrechtvaardige man en een onrechtvaardige vrouw met invloed op de troon, want dat brengt schade aan het volk. En Gods hart is voor het volk. Gods hart is voor de mensen, Gods hart is voor je medewerkers, Gods hart is voor je collega's, Gods hart is voor je kinderen, Gods hart is voor je familie, Gods hart is voor het volk van Nederland, waar je ook bent. En God geeft kans, maar na 12 maanden. Nebukadnezar had zo'n indrukwekkende droom, zo'n duidelijke uitleg van Daniel. En na 12 maanden, dit is gewoon menselijk, hè? Niet denk, Nebukadnezar zit in jou, wist je dat? Daniel en Nebukadnezar zitten in jou. Saul en David zitten in jou. Een koning en een dwaas zitten in jou. Staat dat ding nog aan? Come on, iemand zegt het zit ook in mij. Ja, je wil het niet beleiden, maar het is waar. Geest en vlees zitten in jou. Hoogmoed en nederigheid zitten in jou. Een koning en een dwaas, Nebukadnezar en Daniel, zitten in jou. Maar wie kies je? Als jij merkt in jouw leven, jouw geestelijk leven, daarom is jouw geestelijk leven, jouw gebed en het bestuderen van het woord van God zo belangrijk. En je merkt dat de Heer je een spiegel voorhoudt over zaken in je eigen hart. Oké. De Heer spreekt heel vaak hierover in mijn leven, om mij volledig te onderwerpen aan Hem en aan zijn wil. En soms is dat doodeng, omdat er dan dingen gaan gebeuren. Omdat ik weet, ik moet nu instappen, maar ik weet niet wat er daarna gaat gebeuren. Ik moet God vertrouwen, ik moet God gehoorzamen bij het begin. Is soms heel eng. En dit is de reden waarom sommige mensen God niet durven te gehoorzamen, want het is spannend en het is eng en je weet niet hoe die ding gaat. Ik kreeg laatst een profetie van een andere voorganger. Hij wist niks wat er gespeeld in mijn leven. En hij zei, Arno, wees niet bang, maar doe wat God je zegt. En dit is de kern voor elk kind van God op elk moment van je leven. Ben je gehoorzaam of niet naar God? Weet je, we houden vaak in de kerk een beetje leuk over liefde en naaste liefde en allemaal boodschappen. Maar deze boodschap heb je nodig ook om te horen. Maar is jouw liefde tot God zo groot dat je gehoorzaam kan zijn aan Hem? Wie goed luistert, het zal hem wel vergaan. En dan staat er, wie op de Heer vertrouwt, is gelukkig. Ik heb ontdekt, mij luisteren naar God heeft te maken met de mate waarin ik Hem vertrouw. Come on, brother. De mate waarin je vertrouwt, is de mate van gehoorzaamheid. Als je het moeilijk vindt om God te vertrouwen, zal je niet gehoorzaam kunnen zijn. Als je het moeilijk vindt in jouw leven om de Heer te vertrouwen, je gaat je niet kunnen onderwerpen. Want je vindt het eng en het is spannend. En ja, maar God, en misschien heeft God niet zo'n goede bedoelingen. En misschien kom ik toch dan moeilijk uit. En misschien, dit en dat. En dat is de reden waarom je uiteindelijk toch niet instapt en niet gehoorzaamt en niet volgt. Terwijl Christus je leidt. Is heel menselijk, maar is niet goddelijk. Mag ik prediken? Het is heel menselijk, maar het is niet goddelijk. Echt, de geest leidt jou, werkt, dringt in jou, werkt in jou om jou te helpen tot complete onderwerping, net zoals Jezus was aan de Vader. En alles daartussenin is niet goddelijk. Maar wij zijn blij met dat halve. Wij zijn blij met die mate daartussenin. Heel veel mensen heb ik ontdekt, die willen helemaal niet gehoorzaam zijn aan God. En dit is pijnlijk. Want als het echt puntje bij de paaltje komt, als het echt erom draait, als het echt op die kruispunt. En je bent bang. Angst is niet goddelijk in dit opzicht. We hebben angsten, maar ga je dan luisteren naar je angst of ga je het woord van God vertrouwen? En je komt op die splitsing en dan. Oh, heel veel mensen vallen hier door de mand op het kruispunt. Daarom hou ik van kruispunten. Af en toe moet je tot keuzes worden geneigd. Af en toe moet je tot keuzes worden gedwongen. God dwingt je niet wat je moet kiezen, maar hij brengt je wel op kruispunten. En nou moet je kiezen. Zeg het maar. Laat maar zien wat altijd al was in jouw hart. Of je mij echt vertrouwde, of je vertrouwde je eigen plannen. Tegen wie predik ik eigenlijk? Of moet ik, ik kan nog even switchen van boodschap. Ik kan nog even switchen hoor. Ik ben pas op een tiende procent. Ik ben pas op een tiende. Halleluja. Ik leerde dit de afgelopen maanden in de kerk. Ongehoorzaamheid aan God is innerlijk verzet wat leidt tot rebellie. Dat is mijn definitie. Ongehoorzaamheid aan God is innerlijk verzet van binnen. En het leidt tot rebellie. Net zoals dat was bij Nebukadnezar. Mijn vrouw geeft altijd identiteitstraining en samen met haar team is ze nu bezig met allerlei afdelingen en teams in de kerken. En terwijl zij een keer les gaf, of ik weet niet, ze had het over de schepping en hoe we geschapen zijn als God's original design. Zei ze een keer iets en het raakte me zo. Ze zegt, alles wat God geschapen heeft is gehoorzaam, behalve de mens. De sterren, de planeet op de seconde, nauwkeurig, gehoorzaam elk jaar. Draait de aarde om de zon, draait de maan om de aarde, draait alles zoals het moet. Zelfs planeet, welke is de verste? Pluto, die draait nog precies op de seconde na per 200, weet ik hoeveel jaar. Alles draait op de seconde zoals God dat heeft gezegd. Naar de scheppingsorde van God. De dieren, zelfs na de zondeval, ze doen exact wat God zegt en wil. De natuur, de bomen, alles behalve de mens. Zo, die ging diep voor mij. Zeg, dacht ik, oh, de enige waar rebellie leeft is de mens. En natuurlijk weten we dat hij de geestelijke wereld door Satan en demonen wordt geïnspireerd. Maar de mens maakt die keuze zelf. Het enige wat ongehoorzaam is, is de mens. Zitten ze ook naast je? Je hebt geluk als je nu naast een lege stoel zit. Je hebt net ruzie gehad nog met je partner voordat je hier kwam. Dat hij beter moest luisteren. Ai, 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 ai. Zeg maar, dank u Heer, gebedsverhoring. Alles wat God geschapen heeft is gehoorzaam, behalve de mens. Ah. Onze Tim Hennekes, onze drummer. Hij was laatst hier iets aan het hosten. En hij zei in één keer iets wat me zo raakte. Hij zei dit, ik heb het opgeschreven. Nauwe verbondenheid aan God zorgt voor gehoorzaamheid. Ik weet niet of hij door had de diepte van wat hij zei. Ik denk het wel. Maar nauwe verbondenheid aan God zorgt voor gehoorzaamheid. Zo draai dit even om. Niet nauwe verbondenheid, relatie met God van afstand, latrelatie met God, zorgt voor ongehoorzaamheid. En... ander is ook waar, ongehoorzaamheid zorgt voor een verre relatie met God. Maar gehoorzaamheid. Psalm 25, vers 14. Gehoorzaamheid aan God, en dit is mijn nugget, komt door diep vertrouwen in God. Zie, velen van ons hebben op een dag, een moment in ons leven, een brandende braamstruik ervaring gehad. Toch? Mozes zag het vuur van buiten. Maar door gehoorzaamheid kwam het vuur zie, door gehoorzaamheid aan God komt die openbaring die je ooit hebt gedragen, die openbaring die je ooit hebt gezien, die openbaring die je ooit hebt ontvangen, door gehoorzaamheid komt dat vuur binnen in jou. En in Mozes' leven zien we hoe dat vuur uitwerkte binnen in hem. Maar het is door gehoorzaamheid dat het vuur binnenin komt. Ik hoor soms mensen bidden, Heer, ik verlang naar meer vuur. Wanneer heb je dat voor het laatst gebeden? God zegt, meer gehoorzaamheid. Ja, je gebeden zijn simpel, hè? Jij denkt dat God je meer vuur geeft. Nee. God gaat zeggen, luister beter en doe wat ik je zeg. Oh, je wil meer vuur? Geef me je oor. Of nog beter, geef me je hart. Want ik heb al lang gezegd wat je moet doen, maar je was een beetje... rebels. Ongehoorzaamheid is rebellie. Nou, als ik je nu zou vragen, hoeveel hier willen rebelleren tegen God? Geloof me, dat wil je niet. Want rebellie is ongehoorzaamheid. Rebelleren tegen de echte macht is ongehoorzaamheid. Nou, wat ik geloof, wat wij zien en zullen zien, is als je soms En het gaat niet alleen maar om de positie hoor. Want ik ken ook hele, als ik het even mag zeggen, arme mensen die heel hoogmoedig zijn. Maar de Bijbel zegt, hoogmoed gaat vooraf aan de val. Zo soms bij jezelf moet je afvragen, als je iemand hebt zien vallen, wat is de oorzaak van dat ding? Want als het gebeurt, dan geven we Jantje de schuld en Pietje krijgt de schuld en Klaasje krijgt de schuld. En soms krijgt God de schuld, de duivel krijgt altijd de schuld. Laatst was er een man, hè? Hij kreeg een openbaring van de hel. En de Heilige Geest nam hem mee. En hij werd naar de duivel geleid en de duivel zat te huilen in een hoekje. Die christenen geven me overal de schuld van. En ik heb het niet gedaan deze keer. Als iemand valt, wie doet dat? Als hij rechtvaardig is, kijk naar Jozef, kijk naar David in zijn paleis, gelden andere wetten. Maar hoogmoed, ik denk dat het Gods methode is om iemand nog te redden. Om hem te laten vallen. Want heel eerlijk, in jouw leven en in mijn leven, waar heb ik mijn echte levenslessen geleerd? Oh, come on. Hey. Waarom heb ik dat ding eigenlijk hier? Waar heb je echte lessen geleerd in je leven? Was op de berg of was in de vallei? Zo, ik geloof, het is gewoon nog... Kijk, het is het beste als je gewoon die nederigheid leert als je op de troon zit. En in de weg daarvoor. En dan geloof ik gewoon, het is nog Gods ultieme genade voor jouw leven. Dat het gebeurt ten dagen dat je nog op aarde wandelt. Dat het gebeurt nu. Maar dan, als je gevallen bent. De Bijbel zegt, de rechtvaardige valt ook, maar hij staat weer op. Nebukadnezar viel, maar hij stond weer op. En, ik weet niet of ik die tekst zo nog aan ga halen. Maar de Bijbel zegt, zijn glorie was groter. Na het herstel, na zijn erkenning van de hemel, dan daarvoor. Deze man had een enorme glorie. Hij valt en dan... En ik merk, dit is waar God echt heel erg van houdt. Dan, wat helemaal niets meer is. Hij is helemaal niets meer. Hij heeft een dierenhart, hij vreet gras. Alles is gestript. En God pakt hem. En hij brengt hem hoger. Hij brengt hem verder. Waarom? Omdat hij erkende. Wat gebeurt er in jouw leven als wij met ons hele hart ten volle erkennen de heerschappij van Christus Jezus in ons leven? Kom maar, wat gaat er gebeuren? En dan, ook als God je op een plek brengt, kijk aan Jozef. Zijn vingers bleven naar boven wijzen. Kijk Daniel, zijn vingers bleven naar boven wijzen. Kom maar, doe even zo. Kom maar, God. Ik heb dit nog opgeschreven voor mezelf. Is het niet zo dat de meeste ellende in ons leven voorkomt uit trots? Wie kan hier amen zeggen? Is het niet zo? Als ik mijn leven bestudeer en analyseer, uitgebreid en eerlijk ben naar mezelf, is het niet zo dat de meeste ellende komt voort uit mijn hardnekkigheid? Oké, dat zijn 3 mensen die niet getrouwd zijn en geen kinderen hebben. Is het niet zo? God plaatst een adviseur in je leven en je luistert er niet naar. Te weinig huwelijk, beter op de huwelijksconferentie deze keer. Ik bewaar hem. Huh? God plaatst adviseur in je leven en je luistert niet naar hun. God praat lief en je luistert niet. God praat hard en je luistert niet. God geeft een droom en je luistert niet. Hij praat tegen je in gebed en je luistert... Wat moet hij nog doen dan? Hij praat zachtjes. Hij geeft een bijbeltekst. Hij stuurt een broeder op je af. Hij stuurt een zuster op je af. Hij zendt je naar een speciale plek. In een kerk in Frankrijk heb je een hele mooie ervaring. Maar ik heb ontdekt, ervaringen, Pinksterchristenen, hallo, ervaringen veranderen niet gelijk mensen. Het zijn de keuzes van jouw hart. Het zijn de overtuigingen van jouw hart. Zo, de geest van God is op een heel bijzondere, dat geloof ik mijn hele hart, bij iedereen hier op een hele bijzondere manier bezig in je leven. En hij stuurt mensen op je pad. Dit was wat ik vroeger altijd predikte op straat. Er ligt een man in de zee. Hij is van een boot gevallen. Het schip heeft niet doorgehad dat hij was gevallen. En hij ligt daar te poedelen op het water. En hij roept, Heer, help me, help me, Heer, help me. Even later komt er een boot aan, een kapitein. En die ziet die man liggen. En die man, die kijkt naar hem. Die kapitein kijkt naar die man, die drenkeling in zee. En hij wil een reddingsboei gooien en alles. Maar die man in het water zegt, nee, ik heb je hulp niet nodig. God gaat me helpen. Schip gaat, die kapitein denkt, hey, zeker zo'n Pinksterchristen, ik ga weer verder. God stuurt weer een boot. Kom weer een kapitein. Die man zegt tegen die drenkeling, kom. Ja, die gooit het touw, die wil het touw al gooien. Nee. God gaat mij boven natuurlijk helpen. Ik heb jouw hulp niet nodig. Na een half uur, die man houdt het niet meer vol, hij raakt onderkoeld. Hij blubt. En één seconde later staat hij voor de troon van God. Hij zegt, God, waarom heb je mij niet geholpen? Waarom heb je mij niet geholpen? God zegt, ik heb 2 boten gestuurd, maar je wou niet luisteren. Zo is het met veel mensen vandaag. Jij roept uit tot God voor hulp, voor inzicht, voor wijsheid, voor weet ik veel. God stuurt iemand. Hallo, hier zo. God stuurt iemand. Hallo. En jij hebt niet door dat het God is. Want het moet op jouw manier. Het moet op jouw manier. Hallo, God is niet into jouw manier. Heel eerlijk gezegd, God heeft helemaal niets met jouw manier. God heeft alleen maar iets met zijn manier. We zingen het met heel ons hart, your way is better. Maar je meent er helemaal niks van als je het zingt. Your way is better. We sing it, but we don't believe it, brother. Voor sommige singles hier. Weet je zeker wat je bidt? De Bijbel zegt, zoals de ene mens de andere mens schuurt. Zoals ijzer schuurt, schuurt de ene mens de ander. Het is een zegen als je verbondsrelaties met elkaar mag leven. Geldt niet alleen huwelijk en gezin, geldt ook juist in de gemeente. En nou komt, weet je, jij hebt gezegd tegen de Heer, Heer, ik wil een betere discipel worden. Ik wil u meer leren kennen. Ik wil gevormd worden. Ik wil die kracht. Ik wil het geestelijke leven. En je hebt allemaal gebeden. En nou, zondags praat je met die broeder na de dienst. Of zondag na de dienst. Maar hij zegt dingen die je niet leuk vindt. En misschien, zonder dat hij het vaak weet, zo werkt het vaak, zonder dat hij het weet, corrigeert de Heer je daardoorheen. Ik heb zelfs meegemaakt, vaak in de kerk, in mijn leven, dat God corrigeert mij door kinderen heen. Niet eens mijn eigen kinderen. Ik heb ontdekt, vooral in de kerk, God heeft zijn methodes en manieren. En in het bijzonder elkaar. Jij bidt, Heer, maak me meer als Jezus. I want to be more like you. Jesus. En dan Jesus. Oké, ik zend even iemand op jouw pad. En toevallig zit je daar zondag naast. En na de dienst heb je een heel mooi gesprek. En eindelijk durf je hart te openen een keer voor iemand. En dan die persoon komt met wat raad, of met advies, of met zijn eigen inzicht. Wat je dan moet doen, ga je naar huis, breng je dat weer in gebed. Dat is een geestelijk mens. Heer, die persoon, er zijn dingen die een beetje aan denken, of het triggerde me, of vooral als het je triggert. Vooral als je dingen daarbij gaat voelen. Ja, en dan breng je het gewoon in gebed. Heer, was dit van u? En dan praat je gewoon in relatie. En als je dan, als de Heer die bevestiging geeft, ja, wacht even, ik heb die persoon gestuurd, of het was ik. In Matteüs 25, het probleem met degene die uiteindelijk werden veroordeeld, was dat ze niet herkenden dat het Jezus was in de gevangenis, in het ziekenhuis, in die broeder en zuster, et cetera. Ik noem dit de wet van identificatie. Jezus identificeert zich met een hele groep mensen, er zijn 5 groepen mensen daar. Maar de mensen hadden niet door dat het Jezus was. Ze zeggen, wanneer Jezus hebben wij u dan zo gezien? Zo, dit is wat er vaak gebeurt. Wij hebben bepaalde gebeden en wat God doet God in het natuurlijke stent hij vaak hulptroepen naar je pad. Eigenlijk zijn het engelen, maar jij ziet ze als bengelen. Ja, sommige mensen in de kerk komen hengelen. Maar soms stuurt God nog een engel op je pad, wist je dat? Alleen die engel ziet eruit, kijk even naar degene naast je. Kijk even. Soms ziet die engel er zo uit. Kijk even. Kijk even, kijk goed, kijk goed, kijk goed. Soms ziet die engel er zo uit. En zelf, als jij nu bij jezelf denkt, oké, leuk Pastor Arno, maar dit is meer een bengel. Dan zou ook nog kunnen dat God hem op je pad stuurt om jou te schuren en te schaven. Ik weet niet hoe ik hier ben gekomen. Ik wil graag, ja, I want to wrap it up. Hoofdstuk 4, vers 31. Nebukadnezar eindigt ook weer zelf zijn verhaal. Dit is zijn getuigenis. Moet je voorstellen dat jij Nebukadnezar, dat jij deze man bent. En jij hebt dit meegemaakt. Pff. Jij was zo glorieus. Jij wordt zo vernederd. En op het laagste van het laagste. Terwijl je het weer uitroept tot God. En je hem weer erkent als Heer van je leven. Verhoogt God je en hij geeft je dubbel. Come on, dit is de hele lijn van de Bijbel. Hij geeft je dubbel. Hij gaf Job dubbel. Hij gaf Jozef triple. Hij geeft Jezus de zoon 100 × 1000-voudig. De Bijbel zegt vanwege zijn moeitevol lijden. Vanwege zijn vernedering is hij uitermate verhoogd, Filippenzen 2. Zo is het werk van de geest altijd. Nou kijk met me, hoofdstuk 4. En misschien kan de worship zo vast komen. Maar toen de 7 jaren verstreken waren, vers 31, sloeg ik Nebukadnezar. Ik, Nebukadnezar, sloeg mijn ogen naar de hemel op. En wat gebeurt er op het moment dat je je ogen naar de hemel opslaat? Mijn verstand keerde in mij terug. Dit is ook mijn getuigenis. En dit was voor mij 25 januari 1998. Ik, Arno, sloeg mijn ogen naar de hemel en mijn verstand keerde in mij terug. Amen. Ik prees de hoogste God. Ik roemde en verheerlijkte de eeuwig levende. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort. Zie, we zeggen wel eens, in het licht van God zien we ons licht. Zie, toen hij zijn ogen naar de hemel zag en weer erkende en tot besef kwam, toen begon hij ook zichzelf in de juiste spiegel te zien. Is belangrijk. De mensen op aarde, inclusief hemzelf, zijn slechts nietige wezens. Hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat hij wil. Er is niemand die hem kan tegenhouden of tegen hem kan zeggen, wat hebt u gedaan? Ook in alles wat er gebeurt op aarde vandaag de dag. Niemand. Luistert u nog? Heeft u uw ogen opgeslagen naar de hemel of naar wat er ook gebeurt op het podium? Oké. Er is niemand die hem kan tegenhouden of tegen hem kan zeggen, wat hebt u gedaan? Op hetzelfde moment dat ik mijn verstand terugkreeg, herwon ik, tot eer van mijn koningschap, ook mijn majesteit en luister. Zie, de glorie werd hersteld, het eer werd hersteld. Mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op. Zo, wat gebeurt hier? Hij zit als een rund gras te eten. En hij komt eindelijk na 7 jaar tot besef. Hij slaat zijn ogen naar de hemel en hij denkt, ja, alles komt van God. Ik heb iets gemist de afgelopen 7, in ieder geval 8 jaar. Als ik zijn getuigenis hier lees, zullen ongetwijfeld woorden als vergeet me Heer of iets dergelijks hier zijn gevallen. Hij komt hier tot berouw en bekering. En op hetzelfde moment dat hij tot berouw, dit is vaak hoe het werkt, hè? Hij komt tot berouw en bekering en God werkt in het hart van de raadsheren en zijn adviseurs. En na 7 jaar, dit is adviseur, hoe gaan we hem noemen? Sadrach. En terwijl Nebukadnezar daar tot inkeer komt, is God al lang bezig in het hart van Sadrach. Om weer naar de koning toe te stappen. Weet je dat het zo vaak werkt? Dingen in jouw hart zijn heel erg gelinkt met dingen in een andermans hart. Ik was een andere preek aan het voorbereiden. Ik was zo dankbaar voor onze broer Maarten, die een poos geleden sprak over Esau. Terwijl God 20 jaar lang had gewerkt in het hart van Jacob en hem bekrachtigd had met engelen bij Machanaim. Terwijl God al 20 jaar bezig was, had hij tegelijkertijd gewerkt in het hart van Esau. En dat vergeten we vaak, dat zien we vaak niet. Terwijl God nu werkt in het hart van Nebukadnezar, dacht hij ook aan die andere machthebbers. Zeg, ja, weet je wat met Nebukadnezar is gebeurd? Ja, is toch wel heel zielig, is toch wel heel snel, was toch wel een goede man. Hij had ook heel veel goede dingen. Oh-oh. Oh-oh, oh-oh, nu voel ik dat ik iets gevoeligs raak. Hij had toch mijn vader Hey, dit is voor iemand hier. Mijn vader had toch ook wel heel veel goede dingen? Oh, sorry zus. Mijn vader had toch wel heel veel goede dingen. Maar soms kost het 7 jaar van pijn, van door de processen heen gaan, door de emoties heen gaan, door de afwijzing heen gaan die je hebt gehad, om te erkennen dat die persoon waarvan je ooit afgevoeld hebt gevoeld, toch ook wel heel veel goede dingen had. En vaak op het moment dat jij dat begint te voelen, misschien ben jij nu Nebukadnezar, misschien ben je nu Sadrach. God is bezig in allebei hun harten. God was bezig in het hart van de raadsheren. Al jarenlang. Nebukadnezar wist dat niet. Hij zat alleen maar bezig met de survival van elke dag. Oh, voor wie is dit vandaag hier? Ik begrijp nog steeds niet waarom ik deze boodschap moest brengen, maar dit moet voor iemand zijn. En na 7 jaar van ellende. Want niet alleen Nebukadnezar had ellende. Die raadsheren moesten het in 1 keer doen zonder die gaven die Nebukadnezar had. Without his gifting, without the talents, without the grace. Dat was op zijn leven. Moesten hun in 1 keer 7 jaar lang maar ook overleven hier in het koninkrijk. Alles in je leven is verbonden, hè? Ook de mensen die je op een dag hebt weggestuurd. Ook de mensen die zijn gevallen. Ook de mensen die zijn weggetrapt. Ook de mensen waarvan jij dacht, ja, die zijn God niet waardig. Tegen wie predik ik? Ik weet nog steeds niet wie. Nee, het is niet het moment om je hand op te heffen. En God was bezig in hun. En zij kregen het op hun hart om Nebukadnezar weer op te zoeken. En dit was het moment van contact. Oh, je bent te veel verbonden, broeder. Hij is goed geconnect. Ja, laat dat ding maar los, joh. Dat heb je toch niet nodig. Oké. Wie is ooit... Ik kan over mijn eigen leven getuigen. Maar wie heeft ooit een soort gelijke situatie als Nebukadnezar meegemaakt? Wie? Broeder, kom. Dit is Nebukadnezar. Hij heeft in ieder geval het haar van Nebukadnezar. Dit is een hele goede grap. Want de Bijbel zegt zijn haar groeide 7 jaar lang. Hij had geen kapper. Dit was Nebukadnezar zijn verhaal. Hè? Maar het is jouw getuigenis. Dat je nooit meer zal vergeten. Ga even op je knieën. Zo, hier is hij in gebed. Hij komt hier tot erkenning. In zijn hart slaat hij zijn ogen op naar de hemel. Hij zegt, Heer, ik heb er een zootje van gemaakt. Ik ben nu vergeten te erkennen. Breng mij terug. Op het moment dat hij bidt, komen zijn raadsheren. En ze zien hem daar staan. En ze zeggen, man, we hebben je nodig. Deze ellende heeft te lang geduurd. Deze 7 jaar heeft te lang geduurd. En hij kijkt hem in zijn ogen. Hij pakt zijn beide handen. Hij tilt hem omhoog. En wat zegt hij hier? Ik ga je terugnemen naar het paleis. Oké. Ja, dit is allemaal nasty. Even kijken hoe ik dit moet doen. Ben je nog op zoek naar een vrouw?
Ja, zeker.
Het is gewoon oké. We zijn de kerk, joh. Alles open hier, man. Alles open. Even kijken, hè. Even kijken of mijn gave nog werkt, zeg maar. Sadrach, mijn adviseur, heb je iemand die je ziet? Is er iemand? Ah. Hij komt terug in het paleis. Deze relatie wordt hersteld. Maar heel belangrijk, ook de mensen die onder jou stonden, het volk, begint ook in 1 keer anders naar je te kijken. Dit is een bijzondere. Omdat dit wordt hersteld, wordt ook dit hersteld. En nou, blijf even staan, want ik wil dat je even door deze tekst afmaken. Laatste verse van hoofdstuk 4. Op hetzelfde moment dat ik mijn verstand terugkreeg, herwon ik tot eer van mijn koningschap ook mijn majesteit en luister. Mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op en mijn koningschap werd in ere hersteld en mijn macht nam zelfs nog toe. Iemand zegt double. Zeg tegen hem double. Zeg tegen hem double. Zeg tegen hem, God kan je bediening niet roven. Zeg tegen hem, God kan je bediening niet stelen. Gods roeping. En Gods genade is onberouwelijk. Het blijft rust op zijn leven. Nebukadnezar, kijk, dit is het wat je moet weten in je leven. Als jij 7 jaar in deze shizzle zit, God neemt zijn gaven niet weg. God neemt je genade niet weg. God neemt je gaven niet. Die blijft altijd op jouw leven rusten, wist je dat? Dat geldt zelfs voor Nebukadnezar, wat we noemen als een heidense koning, hè? Die gaven blijft op jou. Alleen als wij zelf in een put zitten, hebben we niet door. Als we zelf in die shizzle zitten, hebben we niet door. Maar die gave rust nog steeds. En op het moment dat je weer in ere wordt hersteld, dat er weer verzoening plaatsvindt. Verzoening zo, en ook, dit is ook altijd eentje. Eerder, verzoening zo leidt tot verzoening zo. Ik weet niet voor wie deze is vandaag. Verzoening zo leidt tot verzoening zo. Hier zo, dit vak. Als jij verzoent met God, zal dat leiden tot verzoening met mensen in je omgeving. Waar je daarvoor in mes was, in puinhoop lag, moeilijk lag. En hij wordt in ere hersteld. En loop even rond, loop even rond. Je bent nu de koning. Nee, de machthebber staat hier. Jij staat hier. Halleluja. Hey.